Goedemiddag. Van harte welkom op deze tweede dienst, op deze eerste paasdag. Vanmorgen hebben we hier ook een prachtige dienst gevierd met elkaar. De opstanding van de Heer Jezus gevierd en het leven dat Hij brengt. Samen met 5 jonge leden van onze gemeente die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. En eigenlijk alleen maar iedereen die hoorde en zag en sprak. Het woord dankbaar dat we het op die manier zo met elkaar konden vieren. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst. Vanmiddag lezen we uit Lucas 24. Lucas 24, een beetje aan het begin, vers 6, A, het eerste stukje. Dat hebben we vanmorgen ook gelezen. En daarna vanaf vers 28 tot 35. Dat is een stukje uit die geschiedenis van de twee mannen, die de Emmausgangers worden genoemd. Samen zijn ze onderweg vanaf Jeruzalem naar een klein dorpje, net buiten Jeruzalem. En onderweg komt Jezus met hen meelopen, terwijl ze dat eerst niet eens doorhebben. In vers 6a, daar staat, de vrouwen komen bij het graf. En dan zien ze daar twee mannen, engelen, die aan hen vragen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier. Hij is opgewekt, staat er. En dan lezen we verder bij vers 28. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De 2 leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Ik heb een luisterlied. Maar even voordat we dat luisteren. Ik dacht in de voorbereiding voor deze dienst, ook tussen de diensten door, wat een zondag is dit. Eerste paasdag. Een fantastische feestelijke dienst. Vanmorgen hier. En op heel veel andere plekken. En tegelijkertijd, wat een een rauwe tegenstelling ook. Ook de dag met zo'n afschuwelijke serie aanslagen, waaronder een aantal in kerken. En die uiterste, dat brengt wel een beetje bij elkaar waar ik ook in de afgelopen week in de voorbereiding voor deze dienst mee bezig was. Aan de ene kant dacht ik, je ziet ook in onze samenleving, ondanks dat de kerk steeds kleiner lijkt te worden, wat de cijfers zeggen, zie je toch tegelijkertijd verlangen. En als het nou toch eens waar zou zijn. En aan de andere kant werd ik de afgelopen week ook geconfronteerd door het liedje wat we zo luisteren over hoe sterk de christelijke hoop is. Dat daardoor ook het leven soms ondanks alles de moeite waard is. Maar eerst even over dat verlangen. Daar kwam ik op via de luizenmoeder. Wie kijkt er hier allemaal de luizenmoeder? Wordt niet opgeschreven. Ja, kijk. Een paar handen. Ik was afgehaakt bij de luizenmoeder. Waarschijnlijk kun je het wel raden. Er is wel wat discussie over geweest, hè? Taalgebruik. Spot. Ergens voel ik ook wel aan. Het sympathieke is dat er ongeveer met alles de draak gestoken wordt. Maar ik was het bijna vergeten. En toen was de laatste aflevering geweest en toen opeens zag ik berichten voorbij komen van dat er toch meer gezegd was dan je misschien zou denken. En ik lees even voor wat in de Luizenmoeder aan het eind zegt de juf Ank, dat ze gesolliciteerd heeft bij een andere school. De school met de Bijbel. Die school heet de Strohalm, zegt ze. Dat is typisch zo'n gevalletje van, ja, is dat nou spot of is dat... Maar wat zegt ze, want er wordt op gereageerd door een zo'n interim directeur. Aan de ene kant zijn gezicht kijkt van belachelijk. En dan zegt juf Ank, basisvertrouwen. Dat is wat hier ontbreekt. Vertrouwen in een goede afloop. In elkaar. En dat het goed is zoals het is. Het ontbreekt omdat er geen enkel besef meer is dat we deel uitmaken van een groter geheel. Dat er gedragen wordt door elkaar. Zodat iedereen zich geborgen en gesteund kan voelen. Ook als je faalt of mislukt. Of niet de grootste waffel hebt. En zegt ze dan tegen die geslaagde man. Als jij dan met je dikke portemonnee en je Audi A6 in het sprookje gaat zitten geloven. Dat je dan werkelijk wat voorstelt. Dan richt ik mij op het sprookje van geloof, hoop en liefde. Verlangen hoor ik erin. Stel dat het waar is. Het ene en het andere hoop. Dat was gisteren. Toen ik een link voorbij zag komen naar een liedje van onder andere King Gabon. Samen met de zanger van Trinity. Bijna iedereen weet wel, denk ik, één of meerdere nummers van King Gabon. Onder andere een nummer als Ik zal er zijn. Wat ze al heel lang geleden schreef. Toen ze al wist dat ze ziek was. Maar de ziekte is nu echt in de laatste fase. Het is ook confronterend om te zien wat het met haar doet. Maar samen met die zanger van Trinity, die ze al zoveel samen gezongen heeft, nam ze een liedje op. Dat gaan we even naar luisteren.
De drempel van het leven, staar ik naar de horizon. Ik voel me plomp verloren en verlegen. Laat ik sterk ben en gezond. Want jij bent ziek en ik begrijp het niet. Ik zou willen dat je hier blijven kon.
Ben niet bang. Alleen soms even, maar dan zing ik mij er dwars doorheen. Ik voel me broos en moe gestreden, verlangend naar de overkant. Alleen, ik hou me vast aan alles wat zo mooi is. En ik deel ze, de kostbare momenten.
Leef met volle teugen. Durf te leven met de dag.
Glimlach elke morgen.
Er is iets moois dat op je wacht. We hebben het ervaren dat het leven niet om ons vraagt. Dat wij alleen maar kunnen varen op de wind die wij vaarheen. Glimlach elke morgen.
moois dat op je wacht.
Leef met volle teugen.
Glimlach elke morgen.
Glimlach elke morgen.
Nooit gedacht dat het zo tot rijp zou komen. Maar ik ga met jou dwars door de winter, naar de lente en naar de zomer. Want jij en ik, wij blijven samen en blijven zingen tot het eind. Laat jou niet los.
Leef met volle teugen. Durf te leven met de dag. Glimlach elke morgen. Er is iets moois dan.
Nou, verlangen en hoop. Ik denk dat eigenlijk iedereen die meer dan oppervlakkig wil leven, die spanning wel herkent. En wat maakt het leven nou echt de moeite waard? Hoe kan je helemaal eerlijk zijn over je kwetsbaarheid en tegelijkertijd leven met volle teugen? Nou, het antwoord vanuit het evangelie is dat je moet leren leven met aan de ene kant, hij is hier niet, en tegelijkertijd mag vragen, blijf bij ons. Die twee zinnen die we allebei tegenkwamen in Lucas. Hij is hier niet. En natuurlijk volgt daar meteen op, hij is opgestaan, maar altijd als ik weer lees, denk ik, het heeft natuurlijk ook wel iets teleurstellends. Dat hij, nou, precies op dat moment er dan toch even niet is. Zich niet laat zien. Maar ze op weg stuurt met een belofte. En dat andere blijft bij ons op zo'n mooie manier in die geschiedenis, waar ze het achteraf zeggen dat ze het al voelden. Dat ze hun hart voelden branden van verlangen en van hoop. Blijf bij ons. Allereerst eens over die teleurstelling, over die afwezigheid. Het is natuurlijk wat we lazen, een minder vrolijk gedeelte uit het evangelie. In ieder geval waar het begint. Twee leerlingen van Jezus die samen weglopen bij de anderen vandaan. En er staat erbij, het is de derde dag nadat Jezus stierf. De derde dag, dat is in de Bijbel altijd de dag van de beslissing. Dan is het definitief. Dan is het goed of het is voorbij. En in hun geval, zoals zij het ervaren, is hun hoop voorbij. De hoop dat er met Jezus iets moois zou gaan beginnen. En als je goed meeluistert met deze mensen, is het zo goed voorstelbaar. Ze hebben zoveel moois met Jezus meegemaakt. Zoveel van zijn macht en liefde ervaren. En dat eindigde allemaal aan het kruis. Dat dachten ze in ieder geval. Alles is voorbij. Alleen nog teleurstelling en verdriet. teleurgesteld raken in God. Dat kan je zomaar gebeuren. Dat je eerst hele grote verwachtingen had. Maar dat het in de praktijk soms, of misschien zelfs wel heel vaak, lijkt alsof hij er niet is. Niet doet wat hij heeft beloofd. Dat je alleen voelt. En in de steek gelaten. Ik moest eraan denken ook, naar aanleiding van de belijdenisdienst vanmorgen. Zo'n feest. Zo mooi. Zo'n moment dat God dichtbij is. En als ik dat nu ga zeggen, vind ik dat bijna vervelend klinken. Maar tijdens bezoeken, dan hoor ik ook wel eens, en vaker dan één keer. Tja Bart, daar stond ik ooit ook. Mensen die het gevoel hebben dat ze het kwijt zijn. En als het zo voelt, dan is het heel bijzonder als er tenminste één iemand is. Vriend, vriendin, familielid, bij wie je dan terecht kan. Bij wie je het hardop kunt zeggen, je verdriet kunt delen. En wat dat betreft is dat verhaal in Lucas 24 ook alweer heel mooi. Niet helemaal troosteloos, want ze zijn wel samen, die twee mannen. Ze hebben iemand om hun verdriet mee te delen. Een teleurstelling. En terwijl ze daarmee bezig zijn, vol met hun eigen gedachten, komt er iemand bij hen lopen. Een stukje met hen op weg. Wat in die tijd wel gebruikelijk was, want in het kader van veiligheid zocht je, als je een eind moest reizen, graag mensen op die dezelfde route moesten lopen. Ze zouden die reiziger eigenlijk moeten herkennen. Maar dat gebeurt niet. Menselijk gezien verwacht je misschien dat dat komt, omdat ze zo met zichzelf bezig zijn. Maar Lucas zegt heel nadrukkelijk erbij, dat komt omdat Jezus zelf daarvoor zorgt. Dat ze hem nog even niet herkennen. En waarom doet Jezus dat? Omdat hij eerst een paar vragen aan ze wil stellen. Jezus komt blijkbaar niet alleen verkondigen, dingen tegen mensen zeggen. Hij kan ook goed luisteren. Hij wil heel graag weten wat er bij je leeft. Waar hebben jullie het over? Vraagt hij. Nou, erg enthousiast zijn die Kleopas en zijn vriend nou niet direct over die vraag. Eerder cynisch. Ze lijken niet veel zin te hebben om te gaan reageren. Zeggen, ben je de enige vreemdeling in Jeruzalem in deze dagen? Dat je niet weet wat er allemaal gebeurd is. Nou, het zal groot nieuws geweest zijn. Maar er klinkt ook iets in door van, het heeft hen zo geraakt dat zij de indruk hebben dat niemand in Jeruzalem het er niet over zou hebben en het niet zou weten. Ja, zo werkt dat dan soms toch, dat als wij ergens heel erg mee zitten, dat we ons niet voor kunnen stellen dat anderen het misschien alweer vrij snel vergeten lijken. Of gewoon verder leven. Zij niet. Ze eindigen hun verhaal met hun diepste teleurstelling. Wij leefden in de hoop dat hij Israël verlossen zou. Misschien kun je die vraag in je eigen leven ook wel herkennen. Of snap je het heel goed van anderen dat ze die vraag stellen? Ik leefde in de hoop dat God mij wel redden zou. Maar ik merkte niet dat God er was. Ik vond dat een adembenemende, gewaagde zin uit dat liedje van King Gaban. En God, die bijna nooit te vinden is als je hem moet hebben. Dat is wel heel spannend gezegd. Maar het is ook zomaar een vraag die je ook in de Bijbel, ook in de Psalmen wel degelijk tegenkomt. Ervaren dat op dat moment je in ieder geval niet merkt dat God er is. Het zijn vragen die je soms bijna de moed en het geloof kunnen laten verliezen. Maar dan gaat het toch van teleurstelling naar verlangen. Niet omdat Jezus per se meteen heel vriendelijk met ze in gesprek gaat, want eigenlijk Als hij reageert op hun verhaal, dan is hij best wel kritisch. Scherp. Je zou het maar te horen krijgen. Dat je weinig verstand hebt. Traag van begrip bent. Waarom doet Jezus dat? Nou, hij wil dat die twee leerlingen, en via hen iedereen die het ooit maar zal horen en die in hem wil geloven, dat iedereen zal leren om niet vanuit je eigen ervaring te denken en te hopen. Maar vanuit dat wat God beloofd en gedaan heeft. De woorden, de beloften en de daden van God. Zonder dat is alles wat er met Jezus gebeurd is, niks meer dan een tragisch verhaal. Veelbelovend, maar in een trieste afloop. Zelfs geen sprookje. Want dan leven ze aan het eind nog lang en gelukkig. Maar als je vanuit het perspectief van God kijkt, dan verandert alles. Want die kritische vragen van Jezus komen uit de mond dus van Jezus. Die zelf door het grootste lijden en zelfs de dood is heen gegaan. Om mensen te redden. Om geloof en moed te geven. Daar kun je natuurlijk nog zat vragen bij hebben. Want wat verandert daar nou echt concreet door in ons leven? Verandert het echt zoveel? Nou, het antwoord is in alle eerlijkheid nee en ja. Het antwoord is nee, omdat Jezus nergens belooft dat hij ons antwoord zal geven op al onze vragen die wij stellen vanwege wat we meemaken. En nee, Jezus belooft ook nergens dat wie in hem gelooft voorspoed zal hebben. Dat de zegen van God betekent dat het goed met je gaat. Hoe hard dat door heel wat christenen tegenwoordig dan ook wel beweerd wordt. Jezus belooft het niet. En tegelijkertijd is het antwoord op de vraag of er door Jezus ook echt iets verandert in ons leven ook nadrukkelijk ja. Want het is ja omdat hij de dubbele macht van onze zonde en van de dood en de gebrokenheid heeft ervaren. Hij weet als geen ander wat wij meemaken. En of we het ervaren of niet. Hij zegt, ik ben erbij. Ik ben naast je. En omdat hij dat zegt, hij die, zoals ik zei, dubbele macht van zonde en dood heeft overwonnen, kan hij als geen ander ons ook echte hoop en moed geven. Hoop en moed dat de pijn, het verdriet, het lijden en de dood niet het laatste woord hebben. Dat je ondanks alles toch kan zeggen en kan zingen. Of voor je kan laten zingen. Leef met volle teugen. Want Jezus verzekert ons ervan. Doordat hij ons opzoekt waar we zijn. Doordat hij de tijd neemt om te luisteren. Onze vragen naar boven te roepen. En om ons zo ver te brengen dat wie we ook zijn en waar we ook maar zijn. Dat we hem niet alleen in zijn vriendelijkheid erkennen en herkennen. Maar dat we ook zijn kritische vragen ter harte durven nemen. Zodat onze teleurstelling verandert in hoop. Hoop die ons ervan verzekert dat ons diepste verlangen door Jezus wordt vervuld. Komt dat zover? Dat is in dat gedeelte wel een spannende vraag. Want op de drempel van het huis van Kleopas staat er dat Jezus doet alsof hij verder zal reizen. Er komt dus zo'n moment dat God de proef op de som neemt. Dat hij, om het zo te zeggen, vraagt, zeg het maar. We hebben nu een tijdje met elkaar opgetrokken. Je hebt het nodige ontdekt over mij. Hoe wil je verder? Met of zonder mij? Het is adembenemend dat God, zo groot als hij is, zo met mensen omgaat. Zonder te dwingen. Zonder te dreigen. Alleen uitnodigend ons voor de keus stelt. Nadat hij onszelf heeft opgezocht. En dat doet hij niet maar één keer. Het is niet alleen een vraag voor wie nog niet gelooft. Het is ook steeds opnieuw een vraag. Ook voor wie misschien niet beter weet dan dat hij van kinds af aan God heeft lief gehad. Maar ook voor jou, voor u, die zich misschien diep teleurgesteld voelt. In jezelf of in God. Jezus doet alsof hij verder gaat. Omdat hij benieuwd is. Dat hij wil horen dat je zegt, blijf bij mij. Blijf bij ons. Staat er dan ook achteraan. En hij bleef bij hen. Opeens gingen ze het zien. Toen hij het brood brak. En dan staat er achteraan dat hij weer aan hun oog onttrokken werd. Letterlijk staat er, hij werd onzichtbaar voor hen. Dat is dus wat anders dan weggaan. Ze zagen hem niet meer. Maar toen geloofden ze het wel. Toen was hun vertrouwen terug. Hij is erbij. Toen gingen ze op weg naar de anderen. Om samen met de anderen in vreugde te delen. We hebben de Heer gezien. Die anderen, is ook zo mooi, begroeten hen met de opmerking, de Heer is waarlijk opgestaan. Staat er nog heel subtiel bij. Hij is van Simon gezien. Simon, degene die hem het hardst verloochend had. Blijf bij ons. Hij bleef bij hen. Maar hij werd onzichtbaar. God zegt, ook al ervaar je het niet, ik ben erbij. En waar liet hij het merken? Op een van de meest alledaagse momenten. Dat vond ik vanmorgen ook een van de mooiste en ook echt ontroerende dingen in de getuigenissen van de jongeren die belijdenis deden. Het zit niet in de spectaculaire dingen, maar juist in het gewone alledaagse leven. In het samen met anderen luisteren naar God. Daar hebben ze God ervaren. Aan tafel. En daar zit dan ook wel weer een hele diepe lading in de Bijbel. Want letterlijk staat er niet dat ze daar avondmaal vierden. Maar hij werd hen bekend in het breken van het brood. Als je dat afgebeeld ziet op schilderijen, dan zie je vaak in die hand de tekenen van het kruis. Jezus laat zien, ik heb het voor jou, voor jullie gedaan, om je het leven te geven. Ik laat het je ervaren in het dagelijks leven en in de kerkdienst. Zodat je, hoe vaak je ook denkt, hij is er niet, zult zeggen, blijf bij ons. En dat hij het geloof geeft, dat ook al zie je hem niet, hij het toch is. Amen.
Hij kan zomaar naast je lopen op een onverwacht moment. Hij kan zomaar naast je lopen en je had hem niet herkend. Hij kan zomaar naast je lopen en vertellen wie je bent. Hij kan zomaar naast je lopen en je had hem niet herkend. Er liepen eens twee mannen vlakbij Jeruzalem. Hun vriend was net gestorven, ze treuren over hem. Opeens was daar een vreemde die met hen mee wou gaan. Ze wisten niet dat hij het was, dat hij was opgestaan. Hij kan zomaar naast je lopen op een onverwacht moment. Hij kan zomaar naast je lopen en je had hem niet herkend. Hij kan zomaar naar. je lopen en vertellen wie je bent. Hij kan zomaar naast je lopen en je had hem niet herkend. Als God soms heel ver weg lijkt, als alles is mislukt en niemand weet waarom je betroefd bent en bedrukt. Sta dan niet gek te kijken wanneer hij naast je staat en met je mee wil lopen totdat het wel weer gaat. Had hem niet herkend.